Goedenavond, luisteraars, gemeenteleden en gasten. Van harte welkom op deze dagsluiting op maandag 17 januari, die ik voor u mag verzorgen samen met organist Dick van Meeuwen. Wij gaan eerst luisteren naar een psalm, psalm 38. Psalm 38, vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Het thema van de overdenking van deze avond is Jezus in het huis van Petrus. Jezus in het huis van Petrus. En dat is naar aanleiding van een paar versen uit Markus 1. Markus 1. En ik lees uit dat hoofdstuk vers 29 tot en met 31. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden ze hem van haar. En hij, tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Tot zover de schriftlezing. En ik noemde u al de Heere Jezus in het huis van Petrus. Hoe weten wij, beste luisteraar, dat iemand betrouwbaar is? Hoe weten wij dat iemand eerlijk is, dat je op hem aan kunt? Onder andere daardoor dat hij in verschillende omstandigheden zichzelf blijft. Dat hij niet bijvoorbeeld in het openbaar andere dingen zegt en doet dan in kleine kring. Dat hij niet, als u hem op straat tegenkomt, ineens een heel andere manier van doen heeft dan wanneer u hem thuis ontmoet. Iemand die in zijn woorden, maar ook in zijn daden, hetzelfde blijft. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom dit gedeelte, de verzen die we gelezen hebben, in dit hoofdstuk is opgenomen, in Markus 1. De verzen die daaraan vooraf gaan, die laten iets zien over het optreden van de Heer Jezus in de synagoge. Hij werpt een onreine geest uit. Hij bestraft die geest en hij maakt daarmee die man die door die geest is bezet, weer gezond. En direct daarna, van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, verplaatst de Heere Jezus zich met zijn eerste discipelen naar het huis van Simon Petrus en Andreas. En dan lezen we daar, en u hebt het wel gemerkt, het is maar een kort gedeelte, dan lezen we daar een, ja, ik noemde dat eerst wel een eenvoudig, bijna een alledaags tafereel. De Heer Jezus komt met zijn discipelen binnen en hem wordt verteld dat er ook een zieke in huis is. Simons schoonmoeder ligt met de koorts, blijkbaar met een hoge koorts, zodat ze daarvoor ook het bed moest houden. De Heer Jezus gaat naar haar toe en hij pakt haar hand vast. Hij vatte haar hand, maar dan richt hij haar op en geneest haar. En hij geneest haar zo dat ze meteen haar taak in huis weer kan doen. En daarmee heb ik die korte schriftlezing al voor u geparafraseerd. Hebben we nu hiermee alles gezegd? Nou, het is goed om een paar zinnen uit dit gedeelte wat verder te bekijken. En dan zullen we zien dat de Heer Jezus in het gedrag in dit huis, hoe hij naar de mensen optreedt, precies hetzelfde is als op andere plaatsen. Dat hij hier in huis dezelfde zaligmaker is als die hij is in de synagoge of die hij is in de stad als alle mensen om hem heen zijn. De eerste waar ik even de vinger bij wil leggen zijn de woorden: en terstond zeiden zij hem van haar. Simon en Andreas en daarbij zijn Jacobus en Johannes, vier discipelen, en wellicht ook de vrouw van Simon, die vertellen over de ziekte van Simons schoonmoeder. Ze zeiden hem van haar. Op een andere plaats in het evangelie lezen wij, in het tweede hoofdstuk is dat, dat er iemand bij de Heer Jezus wordt gebracht, die uiteindelijk maar door het dak wordt neergelaten, waarvoor de tegels moeten worden weggehaald en waarbij die vrienden die zieke voorzichtig laten zakken tot voor de voeten van de Heer Jezus. En dat vinden wij een indrukwekkende geschiedenis. En dan vragen we aan elkaar: zouden wij een even grote behoefte hebben gehad? Zouden wij een even groot geloof hebben gehad? Want de Heer Jezus prijst het geloof van die mannen om net zo lang vol te houden tot we onze vriend, onze zieke bij de Heer Jezus hebben gebracht. Die omstandigheden waren totaal anders. Hier gebeurt het in huis. Maar laten wij nou niet te veel op de omstandigheden letten. Laten wij er vooral op letten wat deze discipelen mogen doen. En zij zeiden hem van haar. Als iemand koorts heeft, terwijl we niet meer weten van iemands ziekte, dan vinden we dat niet een heel erge ziekte. Ze moesten wel het bed van houden, maar ook met deze, mag ik dat woord nog een keer gebruiken, met deze alledaagse ziekte wordt deze vrouw bij de Heer Jezus gebracht, omdat de discipelen de Heer Jezus over haar vertellen. En ook hier zien we, ik trek maar die les onmiddellijk, hier zien we dat we al onze zorgen, groot en klein, bijzonder of veel voorkomend, allemaal bij de Heer mogen brengen. En dat hij zich er niet te hoog en niet te groot voor acht om ook voor deze ziekte naar deze vrouw toe te gaan en haar te genezen. Niets is voor hem te klein. Eerder voor ons. Wij denken dan, dit is iets waarvoor we de Heer niet kunnen lastigvallen. Dit moet ik zelf oplossen. Maar u weet het en ik weet het, we weten het allemaal. Dat is een verkeerde gedachte. Alle zorgen, groot en klein, bekend en onbekend, persoonlijk, gemeentelijk, van ons land, van onze samenleving, er is geen betere plaats dan ze bij hem te brengen. Dat is het eerste. En dan staat er dat hij naar haar toe gaat en haar hand vat. En ook dat vinden wij een heel vertrouwd gebaar, tenminste, tot een poosje terug. Iemand bij de hand vatten. Een gebaar van troost. Een gebaar om te laten merken, ik heb aandacht voor u. Wat kan dat veel betekenen? Als iemand werkelijk even vol aandacht je hand vasthoudt. En soms is dat bij een zieke ook het beste wat je kunt doen. Stil, iemands hand vasthouden en ernaast zitten. Maar als de Heer Jezus haar hand vasthoudt, heeft dat nog een andere betekenis. Dan mogen we ook denken aan wat er gebeurde toen de Heer Jezus die jongeling van Nain opwekte. Ook toen lezen we dat hij de baar aanraakte. En een melaatse die tot hem komt, ook die wordt door de Heere aangeraakt. En zo zijn er meer zieken. De Heere Jezus raakt hen aan. En dat is meer dan alleen maar een gebaar, ik heb aandacht voor u. Dat is meer dan alleen een gebaar, ik wil u troosten. Daarmee brengt de Heere in vervulling, en dat doet hij ook op deze plaats, wat staat in Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen door die uitgestoken hand die hij naar haar en waarmee hij haar hand vasthoudt, wil hij ook haar ziekte op zich nemen. Hij vatte haar hand. Hij nam haar kwaal, haar ziekte, haar gebrokenheid, ja, alles van deze vrouw in zijn hand. En dat het die betekenis heeft, dat weten we uit wat erop volgt. Hij richtte haar op. Nu zegt u, dat moet je natuurlijk niet doen met iemand die de koorts heeft. Die moet je laten rusten op het bed, maar deze vrouw had geen koorts meer. Hij richtte haar op. De koorts verliet haar terstond. En dat is al een wonder op zichzelf. Dat deze vrouw onmiddellijk van de koorts was bevrijd. Alleen maar, ja, alleen maar, wat zeg ik, door deze hand van de zaligmaker. Die zoveel macht heeft en dat ook bewijst dat hij de onreine geesten kan uitwerpen. Dat hij een lamme kan doen springen en dat hij de koorts in een ogenblik kan doen wijken. Maar als iemand van de koorts bevrijd is, dan zeggen we tegen zo iemand, hou nu nog een paar dagen rust. Neem jezelf nog een poosje in acht. Maak goede nachten. En ga rustig aan weer beginnen. Maar wat doet deze vrouw? Ze staat op van haar bed. En ze gaat direct aan het werk. Ik stel me zo voor dat ze gezegd heeft, laat ik maar aan het eten gaan beginnen. Want er zijn gasten gekomen, de Heer Jezus en Simon en Andreas en Jacobus en Johannes. En het is Sabbat, ze komen uit de synagoge, ik ga nu voor het eten zorgen. Zij diende hen lieden. Waarmee de Heer Jezus laat zien dat hij een volkomen zaligmaker is. Die niet alleen de ziekte kan wegnemen, maar ook de krachten teruggeeft. En mag ik die lijn doorvertalen? Een volkomen zaligmaker, die niet alleen de zonde wil dragen, maar ook het nieuwe leven uit dankbaarheid wil geven. Denkt u ook niet dat die vrouw gezegd heeft, ik doe dat graag. Dat doe ik uit liefde, uit dankbaarheid om deze zaligmaker, deze rabbi, hoe kende ze hem nog? Ze had nog maar Ze had nog maar pas van hem gehoord. Maar hij bewees zijn kracht. Hij bewees zijn macht. En hij bewees ook dat hij betrouwbaar is. Want wat hij deed in de synagoge, doet hij ook hier in dat huis. En zo laat de Heere Jezus zien dat hij macht heeft over alle kwalen van ons leven. Vooral over die kwaal die van binnenin zit. Onze zonde, onze afwijkingen, de kwaal van ons hart. Maar dat hij ook daarvoor, ja juist daarvoor, niet alleen die kwaal wil wegnemen, maar ook dat nieuwe hart, dat nieuwe leven, dat leven dat naar hem uitgaat en dat op hem gericht is, geeft. Daarom staat deze vrouw op. En daarom is het ook dat ze van harte hen gaat dienen. En ik zei al, in eerste instantie dacht ik, ja, dit is eigenlijk een heel eenvoudig verhaal. Een korte geschiedenis, in huiselijke termen. Als je het snel leest, heb je nog geen 30 seconden nodig. En dan ben je er al voorbij. Dan zou het heel lang geduurd hebben, maar daar gaat het allemaal niet om. Daar gaat het allemaal niet om. Wat dit gedeelte ons duidelijk maakt, is wie de Heer is. En dan bewijst hij, nogmaals, dat hij ook in de persoonlijke sfeer, in de sfeer van dit huis van Petrus, en bij de genezing van zijn schoonmoeder, dat hij dezelfde is, bewogen met deze zieke vrouw. Bewogen met het gebrokene, bewogen met het zwakke. En dat er bij hem macht is om haar volkomen te genezen. En ook de krachten terug te geven waardoor ze hem mag dienen. Het kan ook niet anders dat hij dat laat zien. Daar is het hele evangelie voor geschreven, want zo is hij. En alle tekenen die de evangelisten ons hebben beschreven, of ze nu in het openbaar plaatsvonden, of in de kring van de discipelen, of hier in een huisje in Capernaum. Ze laten allemaal hetzelfde zien. Daarvoor is hij gekomen en dat is het werk dat hij wil doen en dat is ook het innerlijk dat hem daartoe drijft. Hij wil het zwakke genezen en hij wil het zondige reinigen. En hij wil ook de kracht geven om dan uit dankbaarheid hem te dienen. Zegt hij het niet later in Johannes 15, zonder mij kunt gij niets doen. En dat is een opdracht, wij moeten dat ook niet willen, maar het is ook een beschrijving. Wij kunnen werkelijk ook niets doen in onszelf, maar als hij daarvoor de krachten geeft, dan gebeurt het. Wat een zondaarsliefde spreekt er ook uit deze korte geschiedenis. En wat een bewogenheid, wat een ontferming laat hij zien hier in de kring van het gezin. En ik wil daar ook voor u als luisteraar nog een gedachte aan verbinden. Ik wees er al op, deze beknopte geschiedenis staat tussen wonderen met veel meer verschijnselen, die veel meer de aandacht trokken, die in de synagoge gebeurden, of die in een hele drukke bijeenkomst in Capernaum gebeurden, waar een dak voor moest worden opengebroken, waar alle schriftgeleerden erbij waren, dat een onreine geest werd uitgeworpen, die protesteerde, die niet wilde gaan. En dan zouden wij zeggen, ja dat zijn toch wel heel bijzondere wonderen. En als je dat hebt meegemaakt, dat is, ja, dan weet je het zeker. dan weet je het zeker dat het de macht van God was die je genas. Maar hoe is dat dan hier? Hoe is dat dan hier? Laten we er nog eens op letten. Die vrouw lag daar met de koorts. En de discipelen, die vertellen over haar. En hij komt naar haar toe en vat haar hand. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Is dat dan minder de macht van de Heere Jezus? Is dat dan minder zijn liefde voor gebroken, verloren mensen? Het is toch dezelfde zaligmaker, dat bewijst hij. Maar zo mogen we hem ook zien. En dan zou ik tegen u willen zeggen, die zegt van, ik weet dat de Heere in mijn leven gesproken heeft. Maar het is zo in de stilte gegaan. Het ging niet opzienbarend. Het gebeurde gewoon onder een preek. Nou, gewoon onder een preek. Het gebeurde terwijl ik mijn Bijbel las, dat die woorden naar mij toe kwamen. En ik begreep het nog niet helemaal. Maar gaandeweg zijn die woorden steeds meer van betekenis geworden. Ze kwamen nog eens naar me toe. En langzamerhand ben ik het gaan verstaan. Nee, geen opzienbarend verhaal. Geen wonderlijke gebeurtenissen. Maar doet dat iets af aan de kracht van het woord? Nee toch? Doet dat iets af aan de zender van het woord? Dat al helemaal niet. Doet dat iets af aan wat het de Heere ermee wil zeggen tegen u en mij? Wel nee. En daarom ben ik blij dat ook deze, nou ik zal het nog één keer gebruiken dat woord, deze eenvoudige geschiedenis, maar hij is vol van de macht en de majesteit van de zaligmaker, dat deze geschiedenis ook is vermeld. Tussen die wonderlijke gebeurtenissen. Met veel mensen. Met dingen die in onze tijd de krant zouden halen. Dit zou de krant misschien niet halen, die andere dingen wel. Maar dit is waar het om gaat. En dat is ook de vraag die ik vanuit deze geschiedenis bij u wil neerleggen. Let u toch niet op de wonderlijke weg waarin het woord is gaan spreken? Of waarin het naar u is toegekomen? Maar let u vooral op degene die het gesproken heeft. Op de zaligmaker die zijn hand op uw hand legde. Op de Heere Jezus, die met zijn geest in uw hart kwam. En nogmaals, of dat nu in de weg is van geleidelijkheid, of dat u in een ogenblik wordt stilgezet, dat is niet beslissend. Daarin is de Heere vrij. Maar als hij spreekt en als hij zijn genade betoont, dan staat hij er garant voor dat het waar is. En dan laat hij zien, omdat hij nooit anders heeft gehandeld dan hij hier doet, uit pure liefde voor het gebrokene en het verlorene, dan laat hij zien dat u dat woord van hem als een levendmakende kracht mag ontvangen. Want omdat het zijn woord is, is het waar. En omdat het zijn handen zijn, daarin ligt uw en mijn behoud. Wend u dan voor uzelf en voor hen die u lief zijn tot deze zaligmaker. En vertel hem maar over anderen, eenvoudig, in het gebed. Noem uw eigen naam. En dan hoeven we zelfs niet, dat staat er ook niet vermeld, dat ze uitvoerig van haar ziekte vertelde. Ze wijzen de Heer Jezus op deze vrouw. En bijna voordat iemand het nog door had, was ze al genezen. Zo machtig is Hij. Laten wij dan ook elkaar, onszelf, onze familieleden, onze gemeenteleden, aan Hem opdragen. Die machtig is te verlossen en die gewillig is om te redden. En dat bewijst in dit huis van Petrus. Amen. Wij gaan luisteren naar Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Loof Hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Laten wij nu samen bidden. Getrouwe Heer, wat bent u goed en teer in uw werken. Toen we u een ogenblik mochten volgen in het huis van Petrus. Toen u uw hand uitstak en de hand van Petrus' schoonmoeder aanraakte en daarmee haar kwaal, haar ziekte en ook haar zonde op u nam. Zoals dat beschreven was in de schriften. En hoe u haar oprichtte en zo volkomen hebt genezen. Heren, we bidden of u zo ook uw hand in ons leven wilt uitstrekken. En u weet, Heere, wat wij nodig hebben. U kent onze pijn, onze ziekte. Ja, u weet het, wie er onder de luisteraar is die een ziekte bij zich draagt. Wellicht in het verborgen, wellicht bekend. Heere, bij u is macht om te genezen, om de kwaal weg te nemen, om krachten te geven, om wellicht ook met de ziekte te leven als dat uw weg is. Om er niet door verpletterd te worden, maar het te mogen dragen, omdat u het, Heere, draagt. We bidden dat u zo ook wilt zijn, Heere, bij elk gebroken hart. Als we geknakt zijn door het leven, door het verdriet, door een gemis, of door teleurstellingen, verwachtingen die niet uitgekomen zijn, of de moeite van deze tijd, u weet het. Heere, zie naar ons om en richt ons op. U weet het, Heere, als er in ons hart een verlangen is om u te dienen, maar dat we telkens moeten belijden. Er staat van alles in de weg, want mijn eigen hart staat in de weg. U weet het, Heere, en maakt u het dan zo, zoals deze vrouw mocht doen. En zij diende hen. Ook u, Heere Jezus. O, geef ook die kracht in onze harten, Heere, en vervul ons met liefde en eerbied tot u, om u te mogen vrezen, liefhebben, aanhangen, vertrouwen met ons hele hart, met al onze kracht. We bidden, Heere, voor hen die zieken bijstaan, als mantelzorger, als hulpverlener. En u weet hoeveel dat kan vragen van ons, soms dag en nacht, elke dag weer. Ook dan bidden we, Heere, laat uw hand die van ons mogen vatten, zodat we kracht ontvangen en liefde en bewogenheid en verloochening. Maar dat er dan ook anderen mogen zijn die ons in die taak willen ondersteunen. We bidden, Heere, om de onzekerheden die ons omringen, dat we ook daarin op u mogen zien en uw leiding mogen opmerken. Getrouwe Heere, maak het waar dat u altijd dezelfde bent, zoals u dat was in de tijd toen u op aarde was, toen u optrad in de synagoge en op de markt, maar ook in het huis. En dan kent u hen, Heere, die alleen zijn, die zelfs nog niet met 4 of 5 mensen in huis zijn, maar waar het stil is. En we bidden ook voor hen, dat uw hand hen steunt. Maar dan ook zo, Heere, dat wij met onze harten voor u mogen neervallen. En u als de enige zaligmaker, als de enige bron in ons leven, mogen erkennen en vertrouwen. Geef, Heere, dat zien op u, dat vluchten tot u. Want wie tot u mag vluchten, is veilig en geborgen, want u bent een rotssteen, wiens werk volkomen is. Hoor ons, genadige God, om uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Ten slotte gaan we luisteren naar Psalm 147... En daarvan vers 6, Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn de hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren.